Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog aanschouwen. We zingen van Psalm 27, dit derde vers en ook het zevende. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, het derde en het zevende vers. na de heilige wet Gods en de samenvatting ervan, zingen we Psalm 139, het eerste vers. Niets is oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Psalm 139, vers 1. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de dienst is uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstnecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstnecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: gij zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente willen wij de volgende voorbeden doen. Alleen voor de familie Wiegers, prins Bernhardstraat 18, van wie moeder, schoonmoeder en oma Wiegers op 30 maart overleed. De begrafenis vindt plaats morgen in Vriezeveen. Dan voor mezelf, mijn vrouw, ons gezin en familie, en van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma Hoevenaar op 1 april. De begrafenis vindt plaats aanstaande vrijdag in Dussen. We zeggen dank met Freek en Gina Oudshoren, Kosterdijk 13. En van de geboorte van een zoon op 1 april, Luc Nicolaas. Zijn roepnaam is Lucas. We dragen de heer H. Schelf is op bij Landen 9 Woerden, die na een heupoperatie weer dankbaar thuis kwam uit het ziekenhuis. Die Zanne zelf is het woorden die morgen voor enkele maanden naar Engeland vertrekt. De heer Aden Hollander, prinses Maxima 38, die tot op heden geen extra klachten heeft. En meneer Pieter Belo, Molendijk 18, die gaandeweg meer klachten krijgt. Laten we gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, het zij in vreugde, het zij in droefheid, is ons gebed voor deze morgen. Laat ons in uw heilig huis, uw lieflijkheid en de heerlijkheid van uw dienst mogen aanschouwen. Laat ons hier mogen zijn, hier mogen wijden vanmorgen. Met een verwonderend oog. Gij, Heere, die heilig en almachtig zijt, goedertieren en barmhartig, trouw en groot van goedertierenheid, en die alle dingen weet, want niets is o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En als we dat zongen na de spiegel van uw heilige wet, dan dringt tot ons door dat dan ook niets van onze zonden bij u onbekend is. Dat u alles ziet in het licht van uw wet en gebod. Wij zien dan zoveel over het hoofd. Wij zijn zo blind. Maar gij weet al onze zonden en zo geen terecht zou treden. En gade slaan onze ongerechtigheden. O, wie zou voor u bestaan, maar laat ons uw lieflijkheid en de heerlijkheid van uw dienst hier mogen aanschouwen, hier mogen wijden met een verwonderend oog. Gij die alles weet, die ook weet, ziet, kent het hart dat tot u zucht, dat op de galerij of in de kerk of thuis meeluisterend schreeuwt naar u. Misschien dat de hunkering bijna gedoofd is. En als tot niet lijkt te zijn geworden, onder de as van moedeloosheid en vertwijfeling. Misschien een jongere of een oudere, die niet kan geloven dat u leeft en waarlijk zijt opgestaan. Misschien jonger of ouder die het niet kan geloven dat u leeft voor haar, voor hem. En dat het ook voor haar of hem zou kunnen zijn. Laat ons uw lieflijkheid en de heerlijkheid van uw dienst aanschouwen vanmorgen. Hier mogen wijden met een verwonderend oog. Heere, gij weet alle dingen. Gij kent onze levensloop. Ieder situatie. Thuis en in het hart, ieders gedachten, ieders karakter, in voorspoed en in tegenspoed. Wees de herder die elk van uw schapen zoekt, hier in uw huis of meeluisterend. Laat ons uw lieflijkheid, de heerlijkheid van uw dienst aanschouwen, die mogen wijden met een verwonderend oog over uw goedheid. Zoek ons, Heere. Zoek, gedenk de familie Wiegers, naar het plotseling overlijden van moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Geef dat ze mogen ondervinden, dat uw woord blijft en spreekt. Geef ook morgen bij de rouwdienst. En laat haar gedachtenis voor heel haar nageslacht tot een rijke zegen zijn, heenwijzend naar u en uw dienst. Gedenk ook ons, mijn vrouw, ons gezin, familie, nu vader en moeder ons verlaten hebben, van ons zijn heengegaan. Neem gij ons aan, ons allen aan, en doe ons uw gunst, uw hulp verwachten en ontvangen, ook in de week die voor ons ligt. Gedenk allen die in rouw en gemist zijn van korter of langer geleden. We zeggen u dank met Freke hier naar Oudshoorn. U gaf leven. U spaarde leven. U vervulde het verlangen. Zegent u hen voor de opvoeding. En dat opvoeding tot zegen zijn voor Lucas. Opdat hij u kennen, u dienen mag. Eeuwig u kennen mag. We zeggen dank dat de heer Schellevis thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt gespaard en door de operatie heen geholpen. Wil ook herstel geven. En geef te mogen wandelen voor uw aangezicht in het land der levenden. Gedenk en sterk Lisanne Schellevis op haar reis en tijd van verblijf in Engeland. Geef een periode van zegen en van rust, die als een elim op haar levenspad zijn mag gedenk. Al de onzen die in buitenland verblijven, sinds kort of sinds langer. Gedenk de heer Den Hollander en geef u het voortdurend besef, geloof en vertrouwen, dat gij zult voorzien, heren, wat en wanneer ook merkbaar zal worden van zijn ziekte. Draag ook Pieter Belo en zijn vrouw en gezin aan u op, dat ze hun oog en hart op u gericht mogen hebben, mogen houden, zich geleid mogen wetend door uw hand. We bidden voor allen die zorg en moeite kennen, we zeggen u dank. Als we met vreugde in uw huis mochten komen, na goede en gunstige uitslagen, als u boven bidden en denken spaart, bewaart, leven en gezondheid geeft, laat het dank ervan terugkeren tot u. We bidden voor onze samenleving, voor het referendum van aanstaande woensdag. Geef ieder wijsheid in de keuzes en de afwegingen, opdat ook in deze dingen wij ons voor uw aangezicht weten te staan. Hoor ons uit genade, Heere. Laat ons uw lieflijkheid, de heerlijkheid van uw dienst, zo aanschouwen, dat we ons verwonderen met een verwonderend oog en dat we ons door alles heen trekt wat de overgave aan u zou hinderen en blokkeren. Toon ons uw herderlijke zorg, uw goddelijke macht, en sla daarbij niemand over, om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriftgemeente in het Johannesevangelie om stil te staan bij de ontmoeting van de Heer Jezus, de opgestane, en Thomas. Daarom lezen we eerst enkele gedeelten over de discipel Thomas. Eerst Johannes 11. Johannes 11, vers 14 tot en met 16. Johannes 11, vanaf vers 14. Dat is de geschiedenis op zich van de opwekking van Lazarus. En een klein gedeelte daarvan, vanaf Johannes 11, vers 14, luidt dan als volgt. Toen zei Jezus tot hen, tot zijn discipelen vrijuit, Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben. Opdat gij geloven moogt, doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zei tot zijn medediscipelen, laat ons ook gaan, omdat we met hem sterven. We horen opnieuw iets uit Thomas' mond in Johannes 14. De eerste 5 versen. Johannes 14, vers 1 tot en met 5. Waar de heer Jezus spreekt tot de discipelkring, uw hart worden niet ontroerd, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat ge ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet hij. Thomas zei tot hem, Heere, we weten niet waar ge heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Tot zover deze woorden uit Thomas' mond en dan uit Johannes 20. vers 24 tot en met 29. Johannes 20, vers 24. En Thomas, een van de twaalfen, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: we hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier, zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij gezien hebt mij, Thomas, zo hebt ge geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekstversen zijn vers 27 en 28 die we juist hebben gelezen. Daarna zei Jezus tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. Breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Het heeft enige parallelie met de verschijningen van de Heer Jezus aan Maria Magdalena. De punten zijn ook deels hetzelfde. Het eerst op dit schaap, daarna weer op de herder, en ten derde nu op de belijdenis. Let op dit schaap, op deze herder en op de belijdenis. Johannes 20, vers 27 en 28. Dan wordt namens uw kerkenraad het volgende vandaag meegedeeld. Allereerst dat ik aanstaande zondagmorgen 10 april in de morgendienst zelf op voor te gaan. In tegenstelling wat in de kerkboden staat, in de avonddienst niet. We hopen dan rouw in de kerk te brengen in de gemeente van Dussen. Wie er dan wel op voor te gaan, is nu nog niet bekend. Aanstaande dinsdag 5 april, de afsluitingsavond van de mannenvereniging en vrouwenvereniging. Maar ieder ander is ook van harte welkom. Over het onderwerp vreugde in het lijden. Vraagteken, uitroepteken. De collecten, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk worden van harte bij u en jullie aanbevolen. Laten we gaan zingen uit Psalm 42, vers 1, 2 en 5. Misschien ook wat dat Thomas zich erin herkend zou hebben. Psalm 42, vers 1, 2 en 5. In de ontmoeting van de opgestane Here met Thomas, met als tekst Johannes 20, vers 27 en 28, letten we eerst op dit schaap, ten tweede op deze herder, ten derde op de belijdenis. Gemeente, alle mensen zijn hetzelfde en ook weer verschillend. Alle kinderen van God zijn hetzelfde en toch ook weer verschillend. En zelfs die 12 discipelen van Jezus waren allemaal hetzelfde. En toch waren ze allemaal verschillend. Kijk, ze waren hetzelfde hierin, dat ze de Heer Jezus Christus hadden liefgekregen. Ze hadden op een gegeven moment zijn stem gehoord, zijn wonderen gezien toen hij rondging door Israël. En ze waren hem gevolgd. Ze hadden alles achter zich gelaten. Beroep, thuissituatie, om maanden van hun leven met Jezus te zijn. En ze hadden het zo goed bij hem gehad. En in hem, dat wisten ze zeker, hadden ze God zelf ontmoet. Gods stem gehoord, Gods hart gehoord. En ze waren ook allemaal evenzeer hetzelfde in de verbijstering en de verslagenheid in hoe het gegaan was. Dat hun meester zich zomaar had laten meenemen en binden, zich zomaar zonder verzet had laten veroordelen, had laten geeselen, zich had laten kruisigen, niet van het kruis was afgekomen en gestorven was. En ze waren één en hetzelfde, een ontzetting. Ze hadden zo gedacht dat het anders gegaan zou zijn. Dat hij bij hen was gebleven, dat hij zo rechtstreeks koning was geworden. En het was niet te plaatsen, niet te verstaan voor hen, dat dat niet gebeurd was. Dat hoorde vorige week al van Maria Magdalena. En het was bij de discipelen precies hetzelfde. Hetzelfde en tegelijk toch ook verschillend. Dat is altijd zo, hè? Dat weet een jongen die konijnen heeft. Elk konijn is weer anders. Dat weet een boer die koeien heeft. Elk van zijn koeien is weer anders, dat herkent een boer ook. Dat weet een vader en moeder die een gezin hebben. Elk kind is en reageert weer anders. Dat weet een herder die een kudde schapen heeft. En die van elk schaap weet hoe het is. Dat weet de goede herder van de kudde schapen die hij heeft. Dat elk van zijn schapen weer anders is. En de goede herder die weet dat zeker van zijn schaap. Hij kent ze bij name. En niet alleen van naam, hij kent hun harten ook. Daar is hij goede herder voor. Hij brengt ze allen thuis. Geen van zijn schapen zullen verloren gaan in eeuwigheid. Niemand zal er ook maar één schaap, één lam rukken. Uit zijn hand. Hij kent ze zo goed. Hij weet precies hoe hij elk van zijn schapen behandelen moet. Ook dat schaap. Dat Thomas heet. Wat voor schaap was Thomas dan? Nou, kun je misschien ook voor de kinderen even maar hiermee vergelijken. Hè? Thomas was een schaap van de kudde. Die was het bos, die was de struiken ingelopen. Dat was donker. En die was met zijn horens, met zijn vacht, in die struiken vast blijven zitten. En daarin vastgeraakt en helemaal verstrikt en verward geworden. En als iemand naar hem toe zou lopen om eruit te halen, dan zou hij achteruit schoppen. Ik zit hier en laat me alsjeblieft met rust. Dat is schaapje Thomas. Met zijn horens en zijn wol verward in de struiken en in donker. Nou, dit schaap Thomas dus. Dat is het schaap, je zou kunnen zeggen, om het kort te zeggen, dat is het schaap. Dat het allemaal geneigd is somber in te zien. Het schaap dat het allemaal zomaar en zo makkelijk niet gelooft. Dat kun je wel uit de Bijbel opmaken. Anders zou het natuurlijk ook niet zo mogen zeggen. Maar die stukjes die we gelezen hebben. Hè? 3 keer zegt Thomas wat in Johannes' evangelie. Eerst Johannes 11, hè, dan is Lazarus ziek. En die woont in Betanië. Dat is vlakbij Jeruzalem. En dat wordt al behoorlijk gevaarlijk voor de Heer. Hè? Jeruzalem, de broedplaats van het Sanhedrin en van de Farizeeën en dergelijke. En als Jezus zegt, we zullen daar naartoe gaan, dan schrik al de discipelen. Naar Juda, zo dicht bij Jeruzalem, dat is veel te gevaarlijk. Als dat maar goed gaat. En wordt Thomas zeggen, oh jongens, laat hem maar gaan, meester al, en ga maar sterven ook, want daar gaat het toch naartoe. Of dat nou over de jaar gebeurt, of nou direct nog eens allemaal gebeurt, zo lopen het toch af, dus dan kunnen we beter gelijk gaan om dan met z'n allen te sterven. Dat is Thomas, hè. Dat is Thomas. In Johannes 14 hoorden we Jezus ontzettende mooie woorden spreken. Uw hart wordt niet ontroerd. In het huis mijns vaders zijn zoveel woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dan kom ik weer tot u, opdat ge ook zijn moogt waar ik ben bedoeld om te. En dan hoor je Thomas, hè. We weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen we nou de weg weten? Klinkt allemaal wel mooi, maar daar kunnen wij toch niet bij. En dat is voor ons toch onbereikbaar ver weg. Dat is Thomas, hè. En de Heer Johannes 20. Ja, Thomas had het kunnen weten en dat die anderen. In het Oude Testament was het voorzegd, de opstanding. Jezus had het zelf voorzegd. De vrouwen waren gekomen. En die hadden het gezegd dat ze hem gezien hadden. Petrus en die Cleopas erin, die waren gekomen. Maar het wil er bij Thomas niet in. Hij laat zich niet blij maken. Hij wil zelfs niet meer samenkomen bij de discipelen. Hij sluit zich op en af van de anderen en wat ze nog zouden kunnen zeggen. En als die we dan tot hem komen met een opgetogen getuigenis, we hebben de Heere gezien. Zolang ik hem niet zelf heb gezien. En zolang ik niet zelf mijn hand in zijn zij heb gelegd, zal ik het pertinent niet geloven. Dat is nou Thomas ten voeten uit. Hè? Dat sceptische, dat zwaarmoedige, dat blokkeren van de troost en van de hoop naar jezelf toe. Het schaap dat in de struiken van ongeloof verward en helemaal verstrikt zit. Kijk, je hebt ook anderen, hè? Ook in de gemeente. Je hebt ook een Petrus. Mensen die nogal gauw praten. En die nogal gauw zeggen van, oh, dat komt goed, man. Daar zorgen we voor. En daar gaan we voor. Gaat zeker lukken. De verzoeking voor een Petrus is. Ja, dat je wel makkelijk kan zeggen dat het goed komt. Maar dat het meer op eigendunk gebaseerd is. En meer op de omstandigheden gebaseerd is. Dan dat het echt op God en zijn woord gefundeerd en gehoopt is. Maar de verzoeker van mensen als Thomas is. Ja, dat ze zich afsluiten. Voor alles wat hoop en troost zou kunnen bieden. Je proeft die houding van Thomas. Nou had Thomas een bijnaam. Thomas gezegd Didymus. Dat betekent tweeling. Dat is dus een van een tweeling. Die komen verder in de Bijbel niet tegen. We weten zijn naam ook niet. Je leest dan op verschillende plekken. Hè? Ja, je kan daarom dus juist ook zeggen. Die tweeling die kun je overal nog tegenkomen. Daar kan iemand zijn eigen naam voor invullen. Iemand die zegt, ja, zo'n tweeling van Thomas, dat ben ik wel. Misschien zit hij in de gemeente of luistert die mee vanmorgen. Een Thomas, die zegt, ik geloof het ook niet zo makkelijk. Ik ben ook bang om mezelf rijk te rekenen. Terwijl het later dan toch niet zo zou blijken te zijn. Dat kan ook komen in iemands karakter. Het heeft ook invloed. Iemands karakter kan Ja, wat aan de zwaarmoedige kant zijn. Er moet iemand aanleg komen. Je wil graag altijd eerst weten hoe de dingen precies zitten. En dat je het precies in kaart hebt. En dat wil je altijd eerst graag precies op een rijtje hebben. Het kan ook door een geestelijk klimaat komen waarin je grootgebracht bent. Dat het zomaar niet zal gaan. En ze denken tegenwoordig al zo gauw dat het wel goed zal gaan en wel goed zal komen. Kan ook door gebeurtenissen in je leven versterkt zijn. Als je hebt meegemaakt al meer dan eens hoe dingen die mooi leken ineens afbraken. Plotselinge ziekte. Plotseling overlijden. En je maakte dat één en twee en nog eens zo mee in je leven. En je durft niet zo makkelijk meer iets moois aan te nemen. Je hebt al zo vaak meegemaakt. Dat het dan toch weer stuk ging. En toch weer anders liep. En ja, als ik dan zo naar Thomas kijk en naar zijn tweelingen in de kerk. Je merkt van geloof niet zoveel meer bij Thomas. Ik zou eigenlijk weinig kunnen vinden in Johannes 20. Waaruit het geloof van Thomas nog blijkt. Nou heeft gelukkig het geloof een dochter. Dat is altijd zo. Want het geloof is de moeder van de liefde. En die liefde, die is bij Thomas wel sterk. Moeder is zo ziek. Het geloof is zo zwak. Dat roert zich eigenlijk niet meer. Maar de dochter van de liefde. Thomas, hij is zo verknocht aan zijn meester. Aan zijn Jezus. Wat leidt hij eronder? Dat naar zijn gedachten zijn meester weg is. En weg blijven zal. Wat doet het een pijn dat hij zijn meester niet meer ziet. En naar zijn gedachten niet meer zien zal. Dat het allemaal voorbij is en dat hij niets meer van zijn meester merkt. Wat doet het hem zeer. Dat hij denkt dat het nooit meer goed zal komen. Nooit meer zal worden zoals vroeger. Zijn er zulke tweelingen van Thomas in de kerk? Daar een of daar of daar. Die eronder lijdt dat het zo donker is. Die er zo onder zucht. Dat het wel lijkt, ik heb geen heil bij God. Mensen die Jezus voor eigen gevoel en waarneming kwijt zijn. En toch je hart is als een hert. Dat schreeuwt naar God. Ja. Wat een verschil toch, hè. Met een mens die het eigenlijk zoveel niet uit kan maken. Die gelooft dat Jezus is opgestaan. Of die gelooft dat hij niet is opgestaan. Een mens die gelooft dat hij heil bij God heeft. Of die gelooft dat hij geen heil bij God heeft. Maar eigenlijk maakt dat voor je leven zoveel niet uit. Of Jezus nou leeft of niet. Ik ga je toch mijn gangetje wel. Of ik nou heil bij God heb of niet. Ik vind hier toch mijn weg wel. En ik maak er wel van wat er van te maken valt. En eigenlijk zou het voor mijn leven niet zoveel uitmaken als Jezus niet was opgestaan. En als ik geen deel aan zijn heil zou hebben. Het zou eigenlijk voor mijn leven weinig veranderen. Dan ben je erger eraan toe dan Thomas, hoor. Dan ben je verder weg dan Thomas. Want vanmorgen zoekt de herder, het tweede voor vanmorgen, zoekt de herder dit schaap Thomas op. De herder weet precies. Wat hij dit schaap vinden kan, hoe hij dit schaap behandelen zal. En hij maakt van een discipel die klaagt: och mijn meester, och mijn Jezus, waar bent u? Waarom zie ik u niet? Waarom ervaar ik u niet? Waarom lijkt het allemaal over en uit? Hij maakt van zo'n discipel iemand die jubelt: mijn Heere en mijn God, vol verwachting en vol verwondering. De herder haalt het schaap uit de struiken weg en uit de struiken los, wat zich alleen maar dieper ingewroet had. En hij stelt het op het vlakke veld, waar het er alle kanten op kan kijken en het volle uitzicht heeft. Hij haalt het schaap uit de donkerste put en hij zet het op de top van de hoogste berg. Dat doet de herder, omdat hij zijn schaap heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. Omdat hij zijn schaap heeft gekregen, ze zijn hem gegeven van zijn vader. In eeuwige liefde aan vaders kant. In eeuwige liefde aan de kant van de zoon. Omdat hij zijn leven voor zijn schapen heeft gesteld en ze alle heeft gekocht. En daarom zal nooit iemand een van de lammeren of schapen uit zijn hand drukken. Misschien zit er wel één in de kerk die al luisterend denkt en zucht: och Heer, als dat nou eens waar mocht wezen. Wat zou dat toch zijn als dat voor mij zou gebeuren vandaag? Dan misschien bent u het wel. Hoe doet de herder dat? Hoe haalt hij dat schaap los uit de struiken, wat zo vast in zit, en zet hij het op het vrije veld met het volle uitzicht? Gaat hij zijn schaap zoeken? Nee. Tenminste, niet rechtstreeks en niet direct. Want hij zoekt zijn schapen waar ze horen te zijn. Als ze bijeen zijn, als ze in de gemeente zijn op de dag des Heren. Maar ja, daar was Thomas niet bij, hè, die eerste keer. Wat helpt het nou om bij elkaar te komen? Misschien zit u dan gelukkig wel in de kerk. Dan weet u met achter zitten: och, nou ja, ik ga maar weer vanochtend. Nou ja, daar je er veel van verwacht, kun je niet zeggen. En dat je er veel verwachting van had vanochtend. Nee, daar lijk je net op Thomas. Wat heb het eigenlijk voor zin? Maar ik ga er maar weer zitten. En wat doet Jezus dan? Jezus verschijnt niet op maandag even aan Thomas een pad privé. Nee, dat doet de Heer Jezus niet. Wie Jezus zegent nooit als je wegblijft uit de gemeente. Kijk, kerktelefoonluisteraars die naar de kerk kunnen gaan, dan mag je zeggen: de herder die kent. En dan weet hij ook juist schapen aan de kerktelefoon die niet meer kunnen, die weet hij te vinden. Maar iemand die zou kunnen komen, maar die er niet is. Bijvoorbeeld vanavond niet. Ja, die moet geen zegen verwachten. En daarom hoop ik ook zo dat geen die het geld die er meestal s'avonds niet is, dat die er vanavond wel is. Want hij zegent het nooit als een mens die naar de kerk kan gaan, er niet is. Hij gaat ook Thomas niet apart opzoeken, daar in zijn eentje. Hij doet het wel zo, dat hij de andere discipelen verschijnt en die gaan naar Thomas toe. En die zeggen: joh, moet je horen, we waren bij elkaar en de Heer Jezus stond in ons midden. Ja, zij werd ook bij elke kerkdienst. Er is nog iedereen die je op straat tegenkomt, of waar dan ook, maar zeker mensen die je kent. Daar hebben we ook met z'n allen, net als die discipelen, naar Thomas toe gaan. We hebben de Heer Jezus gezien, gehoord, zijn stem gehoord. En dan horen we Thomas zeggen: nou even letterlijk, hè. Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Verbeeld je maar niks, echt niet. Misschien is een tweeling van Thomas in de kerk. En als God het niet zo in mijn leven doet. En als je me niet dit laat merken. En als je me niet dat laat ervaren. Dan zal ik nooit kunnen geloven. Als je niet dit doet. En dat doet. En dit doet. Want wil ik echt geloven, zal het toch zo moeten gaan. En zal er dit moeten gebeuren van zijn kant. En als je om iemand heen staat, hè, dan merk je, je kan als mens zo'n schaap niet uit de struiken loskrijgen. Al is je eigen man of vrouw, of je kind, of je vader. Je kan een mens die daarin verwat zit, die krijg je als mens er niet uit wat je ook zegt of wat je ook doet. Ik denk zo, het zal er niet meegevallen zijn, die discipelen. Om Thomas zo ver te krijgen dat hij volgende week zondag dan toch wel in de discipelkring was. Maar het is er toch gelukt om zo te zeggen. Want de volgende zondag zijn ze bij elkaar en is Thomas wel met hen. En als je even denkt, dan zou je kunnen denken. De discipelen, ze spelen wel hoog spel, hè. Want stel je nou voor dat Jezus nou vandaag niet verschijnt. Nou, dan zal Thomas triomfantelijk kijken. Heb ik het niet gezegd? Heb ik het niet gezegd dat het niks uithoudt? En dat hij niet blij moet laten maken? Zie je nou wel? Ze spelen een hoog spel, hè? Of zou de Jezus het weten? Als je iemand meeneemt naar de kerk. Zou de herder het weten? Als je iemand voor het eerst meeneemt naar de kerk. Of weer meeneemt naar de kerk. Zou je niet daar verwachting van mogen hebben? Het is geen hoog spel om iemand naar de kerk mee te nemen. Want hij weet ervan als dat gebeurt. En wat doet de herder dan? Hoe maakt nou de herder dit schaap uit de struiken los? En zet hem in het veld van uitzicht, verwachting en verwondering. Dat doet de Heer Jezus niet. Dat is niet gebeurd, gelukkig niet. Omdat Thomas Jezus heeft gezien. En omdat hij echt zijn handen in die wonden heeft gelegd. In Jezus' handen en in Jezus zei. Want ja, als Jezus het zo gedaan had bij Thomas. Ja, zat daar voor ons weinig troost in verder. Want in die zin zal Jezus niet aan ons verschijnen. Dat we hem letterlijk zien en onze handen in de wonden kunnen leggen. Dus ja, kijk, als het zo gaan was bij Thomas. Dan was het rijk voor Thomas, maar dat konden wij er weinig mee. Maar zo is dat niet gebeurd. Wat is het nou wat Thomas losmaakt en ontzet? Dit, hè? Dat Jezus zegt. Breng je vinger hier en zie mijn handen. Breng je hand en steek hem in mijn zijde. Dat is precies wat Thomas had gezegd. Jezus weet het woordelijk hoe het in Thomas' hart lag. En te midden van al die discipelen is Thomas de enige die zich aangesproken weet en die merkt. Hij kent me. Hij weet wat ik heb gezegd. Hij weet wat ik heb gedacht. Hij weet precies hoe ik eraan toe ben. Dat is een mooie lijn in Johannes' evangelie. Zo ging bij Nathanael ook, hè. Eer ge onder de vijgenboom zat, zag ik u. Dat wist Jezus precies dat hij daar zat. En die Samaritaanse vrouw, hè. Ja, één man hebt ge. En vijf mannen hebt ge gehad. Hij wist precies hoe het bij die vrouw zat. En hier, hij weet precies hoe het bij Thomas van binnen zit. Als hij dat laat merken, in zijn woord, in de prediking. En hij laat je merken dat hij je door en door kent. In je zonden en in je twijfels. In je zorgen en in je wanhoop. In je wonden en in je pijn. En al zouden er 1000 man in de kerk zitten. Hij heeft het tegen mij alleen. Hij heeft het over mij. Nooit gemerkt in het woord. Nooit gemerkt in een preek. En dat hij mij dan toch zocht, hè? Thomas had het Oude Testament. Thomas had de woorden van Jezus naar zich neergelegd. Hij had het getuigenis van die vrouwen naar zich neergelegd. Hij was zich op gaan sluiten in zijn eenzaamheid, los van de gemeente en puur op zichzelf. Hij had er eigenlijk alles aan gedaan om zijn verlossing te voorkomen. En toch zoekt hij me. En toch kent hij me en toch wilt hij me hebben. Kijk, bij Maria Magdalena kon je nog zeggen, Maria die zoekt Jezus ook. Ze zoekt wel niet op de goede plek, maar toch, Maria Magdalena zoekt Jezus. En Jezus zoekt haar en die twee wegen kruisen elkaar. Nou ja, Thomas die zoekt zo hard niet meer. Thomas die zocht niet meer. En die hoopte niet meer. Maar Jezus loopt hem achterna. Tot waar die is. En midden in de preek merk je het. Hij kent mij. En hij zoekt zelfs mij nog op. En dan vallen alle vragen weg. Of die wel leeft en is opgestaan. En of het wel voor mij is en wel voor mij kan. Als die zo verschijnt als herder. Dan vallen alle vragen weg. En hij trekt je in zijn armen. Nou. Kent u dat? Weet je daarvan? Dat hij dat zo doet. Eén keer in je leven. En telkens weer. Dat kan plotseling doorbreken. Maar wacht daar. Anders ga je ook weer zeggen. Het moet zo gebeuren. Het kan ook geleidelijk aan doorbreken. In een periode dat de wolken weggaan. En de stralen eerst fletsen. Later feller komen. Maar het punt is maar dat hij mij kent en dat hij zelfs mij zoekt. Of u dat weet en of je dat herkent in je leven. Want, en dat moeten we nu weer zeggen, ik herhaal bewust een stukje van vorige week. Daar scharniert het wel om, hè. Tussen de schapen en de bokken. Schapen weten van een opgestane herder. Die je kent. En die zelfs mij zoekt. Bokken weten dat niet. Bokken hebben nooit de herder ontmoet. Zijn vreemd aan de liefde van de herder. En ja, dat moet wel zeggen. Dan heb je jezelf daar wel tot het laatste toe voor afgesloten. Dan heb je wel gedaan wat je kon om de herder te ontvluchten, te ontlopen. En maar uit zijn handen te blijven. En hier zitten de schapen en de bokken. Naast elkaar en door elkaar heen. Maar eens worden de schapen en de bokken gescheiden. De schapen zet hij aan zijn rechterhand. De bokken, ben jij het? Die zet hij aan zijn linkerhand. En tot hij aan zijn linkerhand gesteld is, zal hij zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekten. Ik heb u nooit gekend. Je hebt niet gewild dat ik je vinden zal. Als je aan zijn linkerhand staat. En de schapen zet hij aan zijn rechterhand. Jou, u. Hebt u dan zijn rechterhand gesteld, zij zal u zeggen, komt in, gij gezegenden mijns vaders. Werft het koninkrijk dat u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Ken je deze herder? En ook vanmorgen mag je erom vragen. O herder, zoek me toch. Ik zit zo vast. Ik zit zo verstrikt in donker en in ongeloof. Voordat ik het zou geloven. Herder, zoek me toch. En ken me toch. En dan, dit schaap, deze herder. En dan de belijdenis, van dat schaap. Dat eerst zuchtte, o Jezus, o meester, waar bent u? En ik vind u niet en ik merk niets van u en is er altijd over en uit. En u het schaap jubelen, mijn Heere en mijn God. Het doet beleid, nou wat beleid is doen is, dat weet ik wel van afgelopen maandagmorgen. Nou, dit dus, hè. En dan hoor ik in die belijdenis van Thomas, mijn Heere en mijn God. En nog twee dingen. Ik hoor de verwachting in. En ik hoor de verwondering in. Ik hoor de verwachting in. Als hij dan Jezus gekruisigd en opgestaan is en zegt, mijn Heere. Dat betekent mijn eigenaar. Dat waren de grootgrondbezitters in het Romeinse Rijk. Die eigenaar, die heren van de slaven waren. Ze gaven slaven bevelen, eten, onderdak, verzorgen en alles. Je had goede heren. Je had ook gruwelijke slechten die de slaven uitmergelden en slaaf gaven. En nooit geen rust gunden. Maar er is geen betere heren, eigenaar dan Jezus. Want hij verzorgt zijn slaven met zijn eigen dierbaar bloed. Hij verzorgt zijn slaven met zijn eigen heilige geest. Verzoenend, leidend, verzorgend, vernieuwend, reinigend en louterend. Omdat hij hun Heere is. En mijn God, ja Jezus is God. Bron van alle goed. Hij heeft alles tot zijn beschikking. Alles is onder zijn beheer. Hij kan het kwade tegenhouden. Hij kan het goede geven. Aards en geestelijk in elk opzicht zoveel als hij wil. God, zo machtig als God. Zo trouw als God. Heere. En God, en deze Jezus is al lang tot ons gekomen. In zijn verbond, verzegeld, gestempeld in de heilige doop. Ik ben uw God. Ik ben jouw Heere. Ik zal je verzorgen met mijn bloed en met mijn geest. Ik zal je verzorgen met mijn almacht en met mijn trouw. En van jongs af aan omringde hij er ons mee. Geloof me nou toch. Geloof nou toch dat ik het goede met je voor heb. Geloof nou toch dat je bij mij in eeuwig goede handen bent. Geloof me nou toch dat je me nodig hebt. Dat je zonder mij verloren bent, toch al, en dat je verloren blijft. Dat je zonder mij een slaaf bent en blijft van de duivel, een gruwelijke heer. Die alleen maar wil martelen en wil pijnigen. Dat je zonder mij bent overgeleverd aan de grillen en het gruwelijke van de vorst der duisternis. Geloof me nou, dat je bij mij veel beter af bent. En dat je bij mij welkom bent als bij je Heere en bij je God. En kwam het nou bij u tot de belijdenis. Mijn Heere en mijn God. O wees mijn Heere en wees mijn God. Misschien in een weg zoals Thomas, misschien meer als Petrus of Johannes. Dat is nou niet het belangrijkste, straks nog wat erover. En ik hoor in die woorden dan overgave. Vertrouwen, onderwerpen. Wees mijn Heer. Bedien me met uw bloed. Verzorg me met uw geest. Laat uw almacht en uw trouw er voor mij zijn, Heer. En mij ten goede komen. En ja, dan hoor ik in die woorden inderdaad verwachtingen. Verwachting.
met zo'n Jezus als Heere, met zo'n Jezus als God. Nou kan het echt niet meer stuk in mijn leven. Met zo'n Heere, met zo'n God. Hoef ik werkelijk niet te vrezen of verkeerd afloopt. Wat er in leven of sterven ook nog gebeurt. Zo'n Heere, zo'n God. Verwachting, het komt goed en het is goed. En het zal goed zijn. Nooit, nooit zijn mijn zonden te veel voor zijn bloed. Nooit, nooit is mijn hart te slecht voor zijn geest. Nooit is de duivel te sterk voor zijn macht. Nooit is mijn ontrouw te groot voor zijn trouw. De verwachting dat ik ten hemel inga. En wat zal het voor een Thomas zijn? Als hij zijn ogen open mag doen. In het land van louter licht. Verwachting. Ja, hoe zou je minder kunnen hebben als je je Heer en je God mag zien in de heiland. En dan het tweede wat ik in die belijdenis hoor, verwondering. Mijn Heere en mijn God, mij, ik die u had ontlopen, die mezelf had opgesloten. Die alles deed om me in mijn zwaarmoedigheid te laten zitten en te laten blijven. Mijn Heere, mijn God. Ik die u zo tekort gedaan heb. Ik die andere zo'n slecht getuigenis heb gegeven. Ik die mezelf zo in donker heb laten zitten. Mijn Heere. Mijn God, o Heere, als u mij toch aan mijn lot had overgelaten. Ja, voor mijn bekering, jazeker. Maar ook na mijn bekering. Als u mij toch aan mezelf had overgelaten. Dan was ik in het donker gebleven. Tot het eeuwig donker zou zijn geworden. Mijn Heere. En mijn God. Verwondering als je belijdenis doet. Kennen we dat? Was een Thomas, was een Johannes, was een Petrus. Kijk, het kan zijn dat we ons vanmorgen niet zo herkennen in die aard van Thomas. Hoeft ook niet per se, hoor, echt niet. Dat we wat ander karakter hebben. Andere geestelijk klimaat zijn opgebracht, andere levensloop. En dan misschien qua donkere dalen het niet zo herkennen. Nou, wees er dankbaar voor. Wees er dankbaar voor. Als je een vaste gang mag hebben in het belijden. Hij is mijn Heer, hij is mijn God. En de verwachting die mag er zijn en die mag er doorgaan zijn. Alleen, dan heb ik wel één vraag aan u. En aan mezelf ook misschien wel. Als je die gang vaster mag hebben, hè? Als je niet van die gang weet van Thomas zo helemaal. Geeft het je nou dezelfde vreugde als dat het Thomas gaf? Geeft het ons dezelfde verwondering als die het Thomas gaf? Of is Thomas blijer met één lichtstraal dan wij met een hele bundel zonlicht? Is Thomas meer verbaasd over één druppeltje dan wij het over een hele emmer genade zijn? Dat is niet denkbeeldig hoor. Hoe waar is het niet dat een kind in Afrika dat vluchteling is en na een lange vluchtweg met een bekertje bij de waterkraan komt en één bekertje water krijgt, dat het kind veel blijer is. Dan dat jij bent met 10 glazen cola voor je neus die je toch elke dag wel hebt. Dat is niet denkbeeldig toch? Dat iemand die het elke dag heeft, ontvangt. Er lang zo verwonderd niet meer over is. Dan iemand die eindelijk is één straal. Één druppel. Proeven en zien mag. Dat is toch niet denkbeeldig hè? Dat kunnen ook in onze gemeente er sommigen naar uitzien. Naar het avondmaal. naar zekerheid. En wat zouden ze met één druppel, één straal, verwonderd en gelukkig zijn. Gelukkiger met één kruimel, dan misschien jij of u met een heel brood. Omdat het eigenlijk gewoon, ja, ik ben avondmaalganger. Ja, en ik geloof. En ik ga ten hemel in. Ja. En eigenlijk kun je een beetje neerkijken op die tobbers. Ik snap niet dat ze maar zo blijven tobben, hoor. En eigenlijk denk je bij jezelf, dat zou mij nog nooit gebeuren. Ik weet het zeker. En ik kan me niet indenken dat ik een keer zo zit in de put ga zitten als Thomas. Want kom, ik geloof het en klaar. Waar is de verwondering bij u? Waar is de verwondering? Is Thomas met één lichtstraal dan toch gelukkiger dan u of jij en ik met een hele bundel zonlicht? Kijk, soms is een tijd van beproeving, is een tijd van aanvechting, wel weer eens nodig. Wel weer eens nodig. Om in beproeving en aanvechting weer te leren dat het echt een geschenk is als je zekerheid mag hebben. Dan weer te leren dat het echt een wonder is als het ook voor jou mag zijn. Is een tijd van beproeving en aanvechting weer eens nodig. Om je voor het eerst of opnieuw weer echt verwonderd te maken. Om met al die andere Maria Magdalena's en Petrussen en Nathanaëls en Thomassen eens door de goede herder tot zich genomen te worden in eeuwigheid. En nog een keer, wat zal het dan voor een Thomas zijn? Als ook, als zelfs hij zijn ogen mag open doen. In het volle zonlicht. Mijn Heere en mijn God. Mijn rots, mijn deel. Mijn eeuwig goed. Amen. Dat zingen we op Psalm 73 vers 13 als een belijdenis. Wien heb ik nevens u omhoog? Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13. Laat ons de Heere danken en bidden.
Heere, goede herder, verschijn zo aan ons, dat ons kent en dat ons toch zoekt. Verschijn zo aan ons, Heere, in de kracht van uw opstanding met uw Heilige Geest, dat we het wel moeten uitroepen, mijn Heere. En mijn God, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Heere, u kent de Thomassen. Zoekt u ze op. Al schuilen ze voor u weg. Al verwachten ze het niet of niet meer. Zoekt u ze op, Heere. En als wij een vaste gang mogen hebben. Laat het dan een gang zijn van blijvende verwachting. Van voortdurende verwondering. Elke dag van ons leven weer. Om het voortdurend te beseffen dat het een gave Gods is. En dat het een wonder is. Opdat wij ook anderen daarmee op zullen zoeken. En er toe roepen, ook voor vanavond. Kom, ga met ons. En doe als wij. En zullen we het dan niet weten, Heere. Als u hem vanavond naar de kerk wordt meegebracht. Heere, ontferm u over wie een bok is. Geef eerlijkheid in uw licht. Ontdek ons dan, Heere, als wij geen kennis aan u hebben, geen geloof en geen liefde, en dus ook geen ware hoop en verwachting. Heere, geeft u de onrust die tot bekering leidt. We bidden om een zegen over deze dag. Zoek ook op de zondagschool. De schapen, de lammeren op. Laat de leiding daar middel in uw hand voor mogen zijn. Geef uw zegen over de avonddienst. En over de week die u het geeft voor ons ligt. In gemeentelijk verband, in persoonlijk verband, bij ieder van ons. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen.
Net vorige week zondagmorgen eindigen we met Psalm 43, het vijfde vers. Psalm 43, vers 5.
verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.